Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. En deze aflevering die staat helemaal in het teken van het baanwielrennen, meer bepaald de Zesdaagse van Gent. Want van 14 november tot en met 19 november is die Gentse Zesdaagse live te bekijken bij ons. En dus blikken we vooruit met mannen die de Gentse Zesdaagse als geen andere kennen. Onze co-commentator en analist Frank Hoste. En een ex-pistier die tegenwoordig bondscoach is, Kenny de Ketelen. Dag mannen.
Hallo.
Goedemorgen. Kenny, jij hebt 24 meerdaagsen gewonnen, om het zo te noemen. 5 keer in Gent, Europese titels in verschillende nummers en wereldkampioen ploegkoers in 2012. Nu aan de slag bij Belgian Cycling als bondscoach. Is die overgang eigenlijk vlot verlopen, Kenny?
Al bij al viel het wel mee, maar ik ga zeker niet wegsteken dat het in het begin een beetje zoeken was. Ik ben er eigenlijk de eerste weken als een gek ingevlogen. Ik had wel een heel grote hindernis. En dat was... Ik werk eigenlijk naast een hoofdcoach, Tim Carswell, de Nieuw-Zeelander. Maar er was van alles te doen rond dat werkvisum. En dat heeft geduurd tot eind maart, eer dat Tim effectief in België was. Dus mijn eerste 3 maanden zat ik gewoon heel de tijd online te vergaderen met Tim. We moesten elkaar leren kennen. We moesten onze job leren kennen. De interne keuken bij Belgian Cycling leren kennen. En je zit met 12 uur uurverschil. Dus dat was altijd een periode, een tijdspan tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's morgens. En dan 6 uur 's avonds, 10 uur 's avonds, dat waren onze werkuren. Dus ja, gewoon al in je privéleven bracht u dat al redelijk uit je ritme. Het feit dat ik in het begin allemaal alles al zelf moest beginnen oplossen, zonder hem dan, maakt het wel wat moeilijk. En ik heb daar dan even wel direct een weerslag van gehad. Maar ik heb redelijk krap mijn voeten aan de grond weer al gekregen. En eens dat Tim in België was, is dat heel vlot beginnen gaan.
Ja, ja. 2 jaar geleden nam je afscheid van het actieve baanwielrennen, Kenny, ja. In het Gentse Kuipje. Daar waren wij getuigen van, Frank, met die fraaie erehaag toen voor Kenny.
Dat was wel spectaculair toen hij daar... met zijn fiets door die gasten allemaal, die met het voorwiel naar boven stond en hij daartussen, dat was wel... Dat greep mij ook aan, dat hebben ze nooit voor mij gedaan, maar als je dat als renner die stopt meemaakt, denk ik wel dat dat iets doet van binnen.
En bovendien was het met eindwinst, hè, samen met...
Ja, dan nog een keer bij. Hij was natuurlijk nog winnaar geworden, maar dat winnen, dat was hij al gewonnen in Gent. Dus dat was eigenlijk niet nieuw, maar dat afscheidshaagje dat hij daar voor zich kreeg, dat vond ik wel spectaculair. Dat greep mij wel echt aan.
Ja, dat is altijd indrukwekkend. We hebben het met Elio Keijsen vorig jaar ook gezien, natuurlijk. Bij jouw afscheid heb jij ook gezegd, Kenny, ik wil wel eens acteren. Hoe zit het eigenlijk met die plannen?
Nog geen enkele sollicitatie binnen. Ik heb ook niet echt proactief op zoek gegaan. Maar ik dacht van, ja, nu is wel het moment om zo'n keer iets te droppen. Ze hebben mij nog niet nodig.
Nee, maar je kan het ook gewoon bij de job van bondscoach houden, natuurlijk.
Ja, wel, voilà.
Soms ook al een beetje aan acteren, zegt.
Je moet toch van alle markten een beetje thuis zijn. We hebben een heel brede kern ondertussen. Ook een soort van opleidingsteam waarmee we proberen te werken. En daarin zitten heel veel persoonlijkheden. Dus om met al die persoonlijkheden om te kunnen gaan, moet je eigen toch ook wel dikwijls een beetje aanpassen. En soms een beetje inhouden, soms al wat uitbundiger zijn. Dus op een of andere manier kun je het misschien ook wel acteren noemen.
Ja. Frank, voor de luisteraars en kijkers die misschien niet echt vertrouwd zijn met het concept van die Zesdaagse, kan jij eens even zeggen hoe zo'n avond eruit ziet?
Wel, een avond ziet er eigenlijk vrij ingewikkeld uit. Als je dat ziet, wat nevennummers dan er allemaal zijn, en die toch allemaal zeer belangrijk zijn. De mensen die naar de Zesdaagse komen kijken, voornamelijk in Gent, dat is de ploegkoers. De ploegkoers is het koninginnennummer altijd van de avond. De eerste ploegkoers van de avond, dat is, zit iedereen op het puntje van zijn stoel. In de VIP-tenten gaan er niet te veel mensen niet meer zien. Die zitten allemaal op de zitbanken te kijken naar de ploegkoers. Die nevennummers daarentegen, dat was vroeger minder belangrijk. Maar dat is nu zo belangrijk geworden dat je daar eigenlijk je punten kunt verzamelen voor ook die ook meetellen voor een bonusronde te krijgen. Dat was vroeger niet het geval. Dan krijg je alleen maar punten. En als je dan meer punten hebt over je concurrent en je stond in dezelfde ronde, dan stond je gewoon voor hem. Maar nu krijg je, als je 100 punten hebt, verzameld en in de nevennummers, krijg je dan een bonusronde voor en begint alles terug opnieuw. En dat vind ik wel spectaculair, omdat dan die renners vroeger in een afvalling zag je soms rijden dat ze 45 per uur reden. En van achter zaten ze dan wat zout te verkopen, maar nu rijden ze wel meer of 50 per uur tempo in een afvalling. Dus als je daar wilt inblijven, dan moet je wel tot uiterste gaan. En dat komt door die punten die zo belangrijk geworden zijn. Mm. En de ploegers uiteraard, maar dat is altijd belangrijk geworden. Maar die nevennummers is en dat concept vind ik formidabel. Je blijft geboeid kijken de ganse avond.
Ja,
en dat is voor ons ook, als wij commentaar moeten geven, en je ziet dat er boven dik oplicht dat ze aan het spelen zijn, ja, dan kun je ook niet de spanning inhouden. Buiten nu is dat toch wel... ja. En dan die tijdritten, die 500 meter aan die baanronde, ja, dat is de kronen loopt. Je kunt ook niet zeggen, ik hoop mijn gemak een keer dat je gaan afwerken. Als je de laatste staat als vedette, dat gaat niet. Dus je moet ook vol gaan in die nummers. En dat vind ik wel goed.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk echt een spectaculaire opeenvolging van een aantal nummers. En zo 5 avonden na elkaar. En dan die apotheose op zondag, Kenny, waar het ook altijd wel de moeite is.
Ja, klopt. En rekening houdende dat je 5 nachten gekoerst hebt. En dan zondag is een kort nachtje, moet je ineens om 1 uur al aan de bak. Dat doe ik wel iets heel speciaals met je lichaam. En dat wordt dan zodanig opgebouwd naar die finale rond 4-5 uur. Terwijl dat je anders nog gewoon zit van aan de ontbijttafel te zitten, zijn je dan weer het beste van jezelf aan het geven. Dus ja, het is een heel speciaal concept, ja.
Ja, jij had een verblijfplaats in Gent waar je altijd terecht kon, hè?
Ja, klopt. Ik had een soort van wielervader, zeg maar. Ik ben zelf opgegroeid zonder papa, daarmee dat zo snel een wielervader genoemd wordt. Mijn vader is heel vroeg overleden. En dat was bij Eddy Verbust. En hij was ook mijn verzorger toen de tijd. Ik ging elke week bij hem 2-3 keer langs om gemasseerd te worden. En hij had al ervaring van Danny Clark in de tijd, Matthew Gilmore, die daar altijd bleven slapen tijdens de zesdaagse. En voor mij was dat dan niet anders. En vanaf mijn eerste tot mijn laatste heb ik altijd bij Eddy verbleven. Ja. En dat was, ja, voor ons was dat een hoogweek. Hè. Niet alleen het hele concept van het wielerevenement, maar gewoon, ja, de vriendschap tussen Eddy en mij. En ja, gewoon het plezier dat we daarin beleefd hebben. Dus, ja, dat was fantastisch. Ja. Dat is wel iets dat ik vorig jaar wel gemist heb. Dat weekje Eddy.
Ja, dat geloof ik. Hoe kijk je eigenlijk terug op die afscheidszesdaagse van jou?
Goh, die was heel speciaal. Hè. Ik was er wel echt wel klaar voor. Ik had dat gevoel al op de Spelen. Op de Spelen wist ik ook van, kijk, ik heb hier alles gedaan. En voor de start van de wedstrijd wist ik al gelijk welk resultaat ging ik aanvaarden. Omdat ik wist dat ik alles gedaan had dat kon doen. En ik heb dat heel vlot kunnen doortrekken die maanden daarna. Ik bleef zo op een wolkje van, oké, we gaan alles hier voor een laatste keer gaan doen. En dan op dat WK, net voor de Gent Zesdaagse, neem ik zilver en brons. Dus ik wist, ja, ik ben nog altijd top. En in de Zesdaagse was dat niet anders. En ja, dat winnend afsluiten. Voor mij hoefde dat eigenlijk niet. Dat klonk heel romantisch en zo. Maar ik wou, in principe ging ik niet daar afsluiten. Ging ik afsluiten in Rotterdam 2 weken later. Maar dan door de COVID-pandemie is dat ook weer afgelast geraakt. Dus is Gent effectief mijn laatste Zesdaagse geworden. En om die dan winnend af te sluiten, dat was formidabel. Ik heb daar ook nog dingen gedaan. Ik heb daar een paar rondes nog gedaan de laatste 2 dagen. Eigenlijk deed Robbe dat altijd. En dan wou Robbe ineens dat ik dat deed. Gewoon omdat, en dat zat dan het volk wel aangevuurd om mij aan te moedigen. Ik was er zodanig in een roes geraakt. En ik had daar dan een tijd... De laatste dag win ik nog de baanronde. Ik heb nooit een tijdrit gewonnen in de 6 dagen. Hey, toch niet als afwerker. Ik heb heel veel gewonnen tijdrit. Met Moreno de Pauw wonnen we bijna altijd. Maar hij was het speerpunt. Hij had de snelheid. En toen was ik het ineens. Ik dacht van, amai, wat is dit hier?
Ja.
Dat was heel speciaal. Ja.
Nee, maar als ik daar maar op inpik, Kenny, heb je dan niet... Als je dan zegt, ik stop ermee, en je voelt dat je nog dat allemaal kunt, ik zou dat echt overwegen om nog een jaar door te gaan. Heb jij dat nooit gehad? Als je nog zo goed bent, de manier waarop je dat niet uitlegt, dat je eigenlijk dingen, kwaliteiten bijkreeg met ouder worden, en dan nog een 6-daagse kunt winnen, en dan zeg ik, stop. En ja, ik zou dat nooit doen als renner. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ik voelde wel dat ik minder en minder werd. Ik heb het nog een jaartje uitgehouden, maar dat was ook niks meer eigenlijk. Dat was een jaar te veel. Bij hem is het juist omgekeerde.
Mm-hmm.
Hij stopt eigenlijk als hij nog, ik weet niet hoe goed is.
Maar stoppen dus, op een sportief hoogtepunt, ja, maar, Frank, daar okay, dromen velen van.
Je moet er echt wat karakter voor hebben.
Het is niet velen gegeven natuurlijk.
Nee. Inderdaad, ik doe er mijn noeten voor af. Als je kunt zeggen, ik stop nu en je kunt nog al dat geld verdienen als stopper. En je zegt, ik stop, want je weet dat je terugvalt op een salaris die toch een stuk minder is of als je renner bent. Dus daarom, mijn noet af voor dat te doen. Ik zeg, ik stop nu, ik stop ermee. Mm-hmm. Dus wat je daarnet zei, ik vind dat wel straf.
Ja, het had natuurlijk 2 luiken aan dat verhaal. Hè. De ene kant was dat ik voor mijn eigen heel duidelijk al had uitgemaakt. Het enige wat ik nog wil najagen om verder te gaan doen, zou een Olympische medaille zijn. Maar dat zou betekenen dat ik nog 3 jaar zou moeten doordoen. En niet 1 jaar.
Dat is al een stuk langer natuurlijk.
En okay, ja, een wereldtitel is ook fantastisch. Hè. Ik zou er alles voor gedaan, nog een tweede titel binnen taal. Maar om heel dat proces van al dat opladen en al die opofferingen nog eens te gaan doen, dan zou dat echt enkel voor de Spelen mij gelukt. En dan een periode van 3 jaar kon ik mijn eigen niet garanderen. Dan ga ik dat ook nog altijd kunnen. En dan langs de andere kant, ja, kwam de opportuniteit daar dat er een plek was als bondscoach. En ze hadden mij daar dan al naar gepolst. Dus uiteraard gaf mij dat dan ook weer al een heel mooie weg. En ik besefte ook heel goed, als ik nu nee zeg, en er komt iemand op die plek die functie fantastisch goed doet, ja, dan hebben ze mij de komende jaren ook niet meer nodig. Dus het was een beetje schipperen tussen, oké, wat gaat mijn toekomst brengen en welke opportuniteit is belangrijk? En ook van, ja, wat zijn mijn mogelijke doelen nog en is dat haalbaar? En dan kon ik daar heel snel wel een nuchtere balans in opmaken. En uiteindelijk, ja, op die manier stoppen. Ja, het is natuurlijk nog een droomde stop geweest. En mensen gaan mij altijd misschien herinneren als een winnaar op die manier. Hè. Dus
ja,
dat is wel
inderdaad,
leuk.
Dat is wel een feit, ja.
Ja.
Wat Gent specifiek maakt, Kenny en Frank, is de piste in het Kuipje. Die is korter dan op andere plaatsen. Normaal gezien een competitieve wielerbaan 250 meter.
Ja.
In Gent 166 en enkele
centimeter.
Dat maakt het ook extra spectaculair. En daar dan nog eens, ja, bij momenten dat uitzinnige publiek in Gent bij, is dat de magie van het Kuipje, Kenny?
Ja, absoluut. Hè. Ik denk het grote verschil, als je dan uiteindelijk kunnen de zesdaagse vergelijken met andere zesdaagses, maar in Gent wordt het middenplein wordt echt gevuld met het volk ook. En vanuit het middenplein ontstaat er zo'n grote ambiance, die, ja, omdat die zaal zodanig klein is. Ja, klein, er gaan wel 6.000-7.000 man binnen. Maar dat voelt zodanig klein aan dat kolkt. Hè. Dat is ongelooflijk. De sfeer die daar... En in andere zesdaagses zetten ze het VIP-gebeuren meestal op het middenplein. Dus die sfeer komt daar niet uit. En dan heb je een heel andere vibe in zo'n zesdaagse. En plus, ja, de piste is zo klein. Je zit er zo kort op. En de snelheden die renners daar halen, dat is eigenlijk, ja, dat is waanzinnig. Hè. Als je hoort dat ze er boven de 70 per uur pieken... Op een wielerbaan die 52 graden steil is, moeten we maar een keer gaan naaststaan. Dat is bijna een muur, hè, dat we oprijden. Dus ja, dat is ongelooflijk. Hè?
Ja. No. Die snelheden, ja, Lindsay de Vijlder hebben we het bijvoorbeeld zien doen vorig jaar. 2 keer het record gebroken op de baanronde tijdens die zesdaagse. Samen met Robbe Gijs is hij de titelverdediger. Deze keer zijn zij ook favoriet om hun titel te verlengen.
Maar... Ik denk het wel. Hè. Ze waren heel goed op 2K. Ze wonnen bijna goud. Uiteindelijk vallen ze in de laatste ronde, per ronde tijd, vallen ze gewoon van het podium zelf. Maar het zat zo kort op elkaar dat het alle kanten op kon. En ik denk vooral, ja, de factor Robbe Gijs, die wint nu 3 jaar op rij, de Zesdaagse van Gent. Natuurlijk met dat COVID-jaar daartussen. Dus over 4 jaar, de laatste 3 edities, heeft hij alle 3 gewonnen. Ik denk dat enkel Patrick Sercuy hem heeft al voorgedaan.
Ja.
Dus als die nu een 4e keer op rij zou winnen, is hij daar eigenlijk recordhouder in. Ik heb dat een keer gecheckt. Dus dat maakt sowieso al... Ja, die heeft de code gekraakt van de zesdaagse, van hoe moet ik die 6 dagen winnen. Ja, en aan de andere kant... Je hebt wel een paar jongere gasten die meer en meer de neus aan het venster duwen. Hè. Ik ben echt heel benieuwd naar Jules Hesters en Fabio van den Bossen. Oorspronkelijk voorzien elk met een andere partner... door een valpartij van Benjamin Thomas. Wat dat heel jammer is, want dat is voor mij de beste pistier van het moment. Mm-hmm. Wereldwijd. En ik was wel benieuwd wat hij met Fabio zou kunnen. Dat zouden voor mij dan wel de topfavorieten geweest zijn misschien. Maar goed, ja, kijk. Het zal een heel open wedstrijd zijn. Ik denk dat de top 5 van het afgelopen WK aanwezig is. Dus ja, het gaat wel vuurwerk geven, hoop ik.
Ongetwijfeld Robbe Gijs. Frank, die hebben we gezien op de persconferentie bij de voorstelling van de Zesdaagse. En die gaf daar wel mee dat de zitvlakblessure waar hij mee kampte en die hem uit de Vuelta hield, of waardoor hij heeft moeten opgeven in de Ronde van Spanje, dat hij wel lang aangesleept heeft. Hè? Dat hij daardoor toch wel, dat voelde je, met wat twijfels aan de start komt in
de Ja, ik had ook de indruk, zijn uitleg gisteren op de persconferentie, dat hij toch niet 100% zelfvertrouwen had met die dat hij later kunnen beginnen trainen is en dat toch, ofwel is het zoals topatleten soms doen, een parapluutje uitsteken, zich indekken als het minder moest zijn dat hij iets heeft voor ja, het is door de zitvlakke blessure dat ik eigenlijk wat minder ben, maar ik denk dat hij wel goed zal zijn, want anders gaat hij ja, gaat hij echt zeggen, ik doe niet mee? Want ja, als je zegt, kan niet zeggen, als je drie keer wint, dan kun je niet veroorloven van nu op 5 of 6 ronden te eindigen. Dus ik denk echt wel dat hij goed zal zijn.
Ja, en de ervaring van Gijs en dan het toppresteren van de Vijlder, want die is echt wel goed, hè, op dit moment ook. Ja. Die heeft er een echt doel van gemaakt, die focus is er, dat merk je aan hem.
Ja, Lindsay is de laatste 2 jaar echt enorm, nou, eigenlijk de laatste 3 jaar enorm gaan evolueren. Hè. Dus vooral op mentaal vlak heeft dat altijd al in hem gehad. Dat is een echte raket geworden. Hè. De sprints dat hij op het WK in Glasgow dat hij uit zijn mouwen schudde. Hij moest eerst nog een kloof overbruggen van 20 meter. En dan vloog hij nog over 8 man die voorop reden om dan nog vol in de punten te eindigen. De acties dat hij daar toonde. Dus ja, van het hoogste niveau. Hè. En vorig jaar in de Zesdaagse heeft hij ook... was hij ongetwijfeld de beste man in de piste, gans de week lang. Ik heb hem geen enkel moment zien verzwakken, eigenlijk. Dus ik denk dat hij... Hij is nu wel wat ziek geweest en zo. En hij begint zo weer zo zijn eigen zelf te worden. Van, ja, weer wat twijfelen en zo. Maar
dat,
ik denk
vanaf... Dat heb ik ook de indruk, dat hij ook een beetje onzeker overkomt.
Ja, ja, ja.
Maar hij is een beetje een eigen Alinsi, dat hij niet zo zelfzeker overkomt, maar dat hij wel doet altijd in de wedstrijd.
Ja, hij is ook gewoon heel bescheiden. En dat siert hem ook gewoon. Voilà. Hè. Ik vind dat wel heel mooi. Ik vind een heel mooi atleet. Een heel aimable jongen. En ik hoop dat sowieso... Ja, ik vind het tof als de Belgen aangemoedigd worden. Maar Lens is ook iemand niet die zo voor de sfeer zal gaan zorgen. Maar ik hoop dan dat de Gentse publiek hem ook wel zo in het hart kan sluiten. En dat hij de aanmoediging kan krijgen die hij verdient. Want dat is echt... Dus wat hij op training soms toont, dan staan wij er allemaal zo weer naar te kijken. Ik heb het zelf meegemaakt. We worden soms kwaad op hem. Omdat hij gewoon zodanig hard rijdt. Dat hij zegt van, kom, stop het. Ga gewoon naar huis. Gaan we de weg gaan trainen. Wij gaan hier verder doen op de piste alleen.
Ja.
En toen was dat enkel op training. Nu doet hij de wedstrijd ook.
Ja. Ja. Straffe kerel. Je haalde het al aan. Dat duo dat heeft een soort van trauma opgelopen op het WK. Mm-hmm. Door die 4e plaats. Dat verwerkingsproces is ook nog wel altijd aan de gang. Gelukkig zijn er ook nieuwe doelen die je kan stellen met de Olympische Spelen volgend jaar.
Ja, zeker weten. Ik had natuurlijk ook veel liever gezien dat ze de regenboogtrui wonnen. Maar langs de andere kant, die honger is zodanig groot. En dan gaan ze op de Spelen misschien nog dat beetje meer willen, nog meer specifieker willen voorbereiden, nog meer op de details gaan kijken. Natuurlijk, ja, ze moeten nu nogal nog geselecteerd worden, maar ja, ze hebben daar natuurlijk... een heel mooie voorzet gegeven. En ik denk dat we op de Spelen, op de ploegkoers sowieso, een realistische kans hebben op een medaille. We hebben meerdere renners die kunnen halen. Want mag zeker niet vergeten, het WK dat Fabio van den Bossen rijdt. Die was op het WK ook wel echt wel bij de betere van de baan. Hoe dat hij in Tomnium die puntenkoers daar nog... Ik denk dat hij 5 winstrondes nam. Dat was op 100 ronden tijd, elke 20 ronden dat hij weer 20 punten beet. Hè. Dus dat was een ongelooflijk straffe prestatie. In de puntenkoers pakte hij ook nog brons. Dus we hebben een heel goed team. En ik denk dat die enorm, enorm hongerig gaan zijn. En plus nog eens, ik denk dat ze allemaal wel meegeleefd hebben in de Spelen van Tokio, werden we ook 4e. Dus dat is zo'n beetje die traumatische 4e plaats. Daar moeten we echt wel vanaf. En we gaan er alles aan doen om dat in Parijs weg te vegen.
Ja, inderdaad. Ook Lotte Kopecky lijkt te neigen naar de Spelen, Kenny. Ze wil er misschien wel een doel van maken in plaats van de Tour die kort daarop volgt. Ik geloof dat de Tour start daags na het Omnium voor de vrouwen.
Klopt.
Maar ze wil nog niet precies zeggen waar ze voor kiest. Heeft het nog in beraad, hebben we de indruk. Hè?
Nee, ja, maar het is sowieso duidelijk dat ze... volle prioriteit aan de Olympische Spelen geeft. Wat dat mij ook logisch lijkt. Hè. Ze heeft... verschillende onderdelen waar ze toch wel, zowel op de weg als op de piste, kan ze een medaille pakken. Maar het feit dat die Tour de dag na het Omnium begint, is echt wel lastig voor haar. Dat gaat een enorme logistieke, ambetante zaak zijn om dat te halen. Je zou denken, de Spelen zijn in Parijs, ze zijn er in de buurt, maar dan ligt die start in Rotterdam, wat dat toch 5 uur rijden is. Dus ja, goed... ik moet gelukkig niet mee in die logistieke boot stappen. Dat zal voor haar ploeg zijn. Maar haar focus zal er wel zijn. Ze heeft dat al getoond in Glasgow, dat ze een heel lange periode op topniveau kan blijven. Hè, want ze had daar al die Tour, dan die ganse week met al die verschillende onderdelen op de piste. Dan nog dat WK op de weg na al 2 wereldtitels te pakken. Hij moet toch maar de focus blijven houden. Wat dat mij echt wel kan inbeelden dat niet simpel moet zijn. En ik zie haar dat op de Spelen wel opnieuw doen.
Ja, want inderdaad, je haalt het al aan. Ze is niet alleen wereldkampioen op de weg, maar ook in de puntenkoers en in de afvalling. En ze komt naar Gent, hè, Frank. En het is altijd wel indrukwekkend hoe Lotte Kopecky, de voorbije jaren toch ook, die nummers domineert. Zo simpel is het
eigenlijk. Ja, ze rijdt twee keer rond in de puntenkoers. Ja, dat zegt genoeg. Hè. Ja. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja, wat Kenny zegt voor de Tour. Ja, ik heb ook Lotte Kopecky al eens gehoord zeggen op radio en tv dat ze toch in de Tour denkt van niet de prestatie te kunnen neerzetten van vorig jaar, omdat ze toch een paar aankomsten bergop heeft. En denk ik dat ze eigenlijk maar komt om te winnen, de Tour te winnen. En dat voelt ze aan dat moeilijk zal zijn. Met volle ring daarbij zal dat toch iets moeilijker zijn en binnen dezelfde ploeg. Dus ik denk dat ze voor de Olympische Spelen zal kiezen en die Tour zal skippen eigenlijk. Dat is mijn voorgevoel. Alhoewel, ja, als ze naar een Tour komt, voor de organisatie is dat een droom. Hè. Als je de wereldkampioen aan de start van die ronde krijgt. Maar voor haar zelf, zij komt alleen voor te winnen. Dat is nu haar object. Iedere wedstrijd als ze nu rijdt op de weg is voor te winnen. Mm-hmm. En als ze voelt dat, denk ik dat ze gaat wegblijven. Ja. En dat ze gaat kiezen voor Olympisch kampioen te worden. En dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn.
Het is ook het moment in haar carrière.
Ze kan
het
al vier jaar is dat maar. En de Tour is ieder jaar, dus volgend jaar kan ze weer. Dus,
Na het jaar dat ze nu achter de rug heeft.
Ze is wel al 28, hè, pas op.
Ja. Dat is niet gezegd als het over vier jaar niet kan, maar ik denk dat het absoluut een moment is.
Ja, inderdaad.
Ja.
Mm-hmm. Lotte Kopecky, ook haar zien we dus aan het werk op de zesdaagse. Terug naar de mannen, de titelverdedigers, die kwamen al aan bod, maar de wereldkampioenenploegkoers, die komen ook. Jurie Havik en Jan-Willem van Schip.
Ja.
Zij grote concurrentie voor de Veilder, Gijs?
Normaliter wel. Het is nu wel zo, ik heb Jan-Willem van Schip nog nooit echt zien flitsen in het Kuipke. Het is ook niet gemakkelijk voor hem. Hij is een boomlange atleet. En op die kleine baan is dat zeker geen voordeel, want die voelt de G-krachten, denk ik, dubbel zo hard dan bijvoorbeeld Fabio van den Bossen, die hopen al 60 kilo weegt. En Jan-Willem zal wel een atleet zijn van vlot in de 80 kilo. En hij is dan nog eens zo groot ook. Dus dat is zeker niet zo simpel, maar ik hoop en ik kan me wel inbeelden dat hij hem enorm goed zal voorbereid hebben. Zij rijden dit weekend in Denemarken een driedaagse, waar ze zich toch al eens in het ritme kunnen werken. En het zou wel mooi zijn om de regenboogtrui mee te zien strijden voor de overwinning. Hè.
Ja, Jurie Havik, Frank, dat is een topper die we de voorbije jaren daar ook aan het werk hebben gezien. En ook een smaakmaker. Hè. Herinner je het nog van shirt uit en zwaaien vorig jaar? Dat hij daar zijn shirt even uittrok en het publiek ging entertainen?
Ja, inderdaad. Dat is zo'n beetje een publiekstrekker. Die kan er wel sfeer in krijgen. Maar zoals Kenny zegt, Jurie Havik, ik ben ook groot. Ik weet in Gent, als je die van onder rijdt en je zij de ronde aan het pakken, dat je fiets begint te schudden en te bevelen aan alle kanten. En ik denk bij Jurie Havik dat bij Jan-Willem van Schip zeker het geval zal zijn. Want die heeft een frame die nog 3 centimeter groter is dan het frame waar ik mee reed. Dus ik denk dat voor Gent voor hem wel een handicap is. Ja.
Ja. Hoe vaak heb jij eigenlijk de Gentse zesdaagse gereden?
Ik heb, ik denk bij de amateurs 3 keer en 3 keer bij de profs. Ja.
Want jij hebt vooral een palmares op de weg natuurlijk, maar als Gentenaar kon je niet anders dan.
Ja, dat was eigenlijk een beetje het probleem. Als je een goede wegrenner zet, wilden ze per se dat je in Gent ook op de piste reed. En alle grote renners reden toen ook op de piste, ook de Vlaming, ook Merckx. Dus ik heb ook op de piste gereden om die reden, maar in feite was dat niet mijn ding. Ik was echt geen pistier à la Kenny de Keitlijn, Ilio Keijsen en Etienne de Wilde stand tournée. Ik kon wel met een plan trekken, omdat ik een geweldige basis had van de weg natuurlijk. Ik heb 8 keer de Ronde van Frankrijk gereden. Dus je hebt wel fond, maar echt dat technische ding, als je zo'n ploegkoersen hebt, dat je daar zo tussen moet rijden. Als je tussen die afgeloste renners komt, die van achter komen en je moet er gaan tussen laveren. Als ik die mannen bezig zie, wat korte weg dan zij namen. En de lange weg die ik aflegde om daarover te geraken, om terug vooraan te geraken. Dat maakt natuurlijk het verschil achter 6 dagen. Ik heb nog met René Pijnen gereden. En ik durfde ook nog zo traag niet rijden in de bochten. In Gent moet je echt wel... Ja, dat is 3 ronden, je weet jij dat ook, Kenny. Maximum, hè. Dus 2,5 ronden is eigenlijk beter dan je ploegmaat terug bij u is. Dus ik reed er meer of 3 ronden over. Dat kwam Pijnen bij mij. Het is 3 ronden en niet meer, zegt hij. Want ik ga je geen 2 ronden of 5 ronden per avond meer rijden of jij.
Ja.
Oei. Dan moest ik echt traag gaan rijden en op die verf mijn wiel wegschuiven en al. En ik voelde mij er echt, maar ik ken niet wel waarover ik spreek.
Ja, absoluut, absoluut.
En daarom weet ik dat dat echt in Gent voor een grote mens niet gemakkelijk is.
Nee. Maar het levert wel mooie verhalen op, natuurlijk.
Ja, absoluut, absoluut.
Ja. Maar ik ken het, is juist wat ik zeg. Hè.
Ja, zeker, zeker.
Als je daar een halve ronde langer moet rijden, ja. of de rest, op het einde van de zes dagen worden dat wel gewaar. Hè.
Ja.
Ook de Europese kampioenen, ploegkoers, die zijn erbij met Kluge en Reinhardt, de Duitsers. Niet onderschatten, ken je die mannen?
Nee, nooit onderschatten. Je weet met die mannen nooit hoe dat ze toekomen. Kluge is een rare kornuit. Hij kan de eerste 2-3 dagen kan hij een rare bleke indruk geven. En dan die laatste 2-3 dagen komt hij erdoor. En dan is hij soms bijna niet meer te stoppen. Ze hebben een geweldig seizoen gedraaid voorjaar, zeg maar. Ze worden Europees kampioen en ze winnen direct de eerste en de tweede Nation Cup. Op het WK zijn ze een beetje door het ijs gezakt. Maar ik denk, zij zijn ook echt wel heel 100% gefocust naar die Spelen aan het werken. In Gent, ja, ik denk dat iedereen wel eens de zesdaagse van Gent zou willen winnen. Dus ik denk dat voor hun ook stilletjes aan de moment wordt om daar eens werk van te maken. Dat zou heel mooi staan op hun palmarès ook. Ja, ze zijn trouwens ook al 2 keer wereldkampioen samen. Dus ik zou het tof vinden mochten die ook echt meedoen tot zondag voor de overwinning. Ja.
Ja, het is wel zo dat het belang van die openingsavond wel heel groot is, hè, op dat vlak. Om de waardeverhoudingen een beetje bloot te leggen.
Ja, dat enerzijds. Maar ook gewoon, zoals Frank al zei, de punten zijn zodanig belangrijk geworden dat je geen 2 off-days kunt veroorloven. Hè, maar je loopt... Voordat je het weet, staat 100 punten achter. Hè. En dat is sowieso al een ronde. En waar ga je die gaan goedmaken tegen die gasten die piste in Gent binnen en buiten kennen? Die zesdaagse al een paar keer gewonnen hebben. Die heel snel zijn in baanrondes en 500 meters. Dus die blijven die punten consolideren. Dus probeer dat maar een keer op te halen. Hè. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Om de vergelijking dan met vroeger te maken. Vroeger waren de ploegkoersen ook veel langer. Hè.
Ja,
er werd veel langer geploegkoerst. Daarom dat ook die wegrenners daar ook beter aan uit de verf kwamen. Omdat die hadden die moteur en die basis, zoals Frank zegt, van op de weg. Nu is alles veel korter gebald en alles op snelheid. Hè. Dus het is voor een wegrenner die niet in het jaar actief is op de piste, is dat echt niet gemakkelijk meer om even de zesdaagse van Gent te komen meerijden. En als jij in de baanronde en in de 500 meter niet echt punten pakt, en de Veilder en Gijs bijvoorbeeld, om die eruit te halen, die vorig jaar de baanronde dikwijls wonnen, mm-hmm. en dan de 500 meter tweede worden, dat is telkens 22 à 30 punten, hè, dat die pakken per avond al zeker. Dus die kunnen dan in een afvalling zeggen, nu gaan wij een keer rusten, maar jij moet daar dan je punten gaan inhalen, en dat heeft dan weer een neerslag op de wedstrijd daarna, dus, en dat 6 dagen aan een stuk. Dus die punten zijn zodanig belangrijk, dat je inderdaad vanaf dag 1 moet met mes tussen de tanden staan en gaan. Hè.
Ja, en nervositeit speelt ook een rol op dag 1, hè? Vertelde jij vooraf. Want dat programma wordt zelfs op dat vlak een beetje aangepast.
Ja, inderdaad. Christophe Sarcu had daar ook mij een beetje te raden gegaan van wat kunnen we eigenlijk doen om die eerste dag iets veiliger te maken. Uiteindelijk hebben we dan besloten, of Christophe heeft toch besloten, om de ploegafvalling eruit te halen op dag 1, omdat dat komt voor die eerste ploegkoers. En dat levert 20 punten op. Super belangrijk. Alle grote teams willen daar ook altijd bij de laatste overblijven. Maar in het begin, ja, kan niet iedereen nog 100% zijn plaats. Want er zijn ploegen die na de eerste ploegkoers voelen van hola, we gaan een beetje moeten in de nevenonderdelen, al zijn ploegafvalling, gaan we een beetje moeten sparen en er misschien beter vroeger uitgaan, dat we wat krachten over hebben voor later in de avond. Maar op die eerste dag denkt iedereen nog altijd, terecht, dat hij de zesdaagse kan winnen, hè. En er zijn nieuwe ploegen, renners die nog nooit met elkaar gereden hebben. Die moeten elkaar voor het eerst vinden. Nieuwe kleurtjes overal. Dat brengt wel voor heel veel stress en chaos. Terwijl in een eerste ploegkoers zit alles veel meer op een lijn. In een ploegafvalling rijden ze meer op een bolleke. Dus daarom is dat al een van de redenen waarom dat er geen ploegafvalling wordt gereden. En hopelijk kunnen we dat dan op die manier veiliger houden. Ja.
Ja, concreet voorbeeld. Vorig jaar was het zo, hè, Frank, op de openingsavond, dat Ethan Hayter daar onderuit ging in die ploegafvalling.
Nou, heel spijtig natuurlijk. Zo'n coureur die onderuit gaat, Neer Snavet. Mm-hmm. Pas op, heeft dan nog de zesdaagse uitgereden. Mm-hmm. Maar dat was al met wat schaaf vonden. En dat zei al iets minder gemotiveerd om verder te doen en om je 100% in te zetten. Maar dat is inderdaad, zoals Kenny zegt, dat is... In een afvalling rijden ze naast elkaar om er niet af te liggen. Dus ze rijden boven elkaar, naast elkaar. En dan moet je nog je ploegmaat aflossen. Ginter aan de balustrade. Ja, dat is niet evident natuurlijk. Je moet wel echt elkaar goed kennen. Dat je op gang bent, dat je op snelheid bent. Waar zit mijn ploegmaat? Je moet kijken. En in een ploeg is dat iets minder. Het is ook opletten van hier tot ginder, mm-hmm. maar het is iets minder of in een ploeg afvalling.
Ja, want vallen op de piste, dat is vaak met gevolgen. Hè. Kenny, we zagen Stijn Steels vorig jaar zeker, of het jaar voordien. Mm-hmm. Kevin is ook het jaar dat jij afscheid nam. Ja. Dat waren stevige valpartijen.
Ja, klopt. Ik moet wel zeggen, voor de vele valpartijen dat ik al zit, meestal valt het wel mee. Maar het belangrijkste is gewoon wat doet mentaal met u. Als je op dag 1, het voorbeeld Ethan Hayter vorig jaar, dag 1 in een zesdaag zit en nog nooit gereden had, dat was voor het eerst dat je op het Kuipke rijdt. En als je dan direct al tegen het hout gaat, ja, dat doet wel iets in je hoofd ook. En je gaat er wat meer gaan inhouden. Of zoals Frank zei, meer die buitenweg gaan nemen, niet ergens tussendoor gaan kruipen, meer meters gaan maken, vertrouwen een beetje minder. En dan, ja, dat heeft direct zijn neerslag op je klassement. Hè.
Ja. We hebben ook nog Belgische duo's aan de start, naast de Veilder Gijs, je haalde al aan, Van den Bossen, Hesters. En we hebben ook Noah van den Branden en Tuur Dens als volledig Belgische ploeg. Ken jij de bijnaam nog van Tuur Dens, Frank?
Ja, wacht, hè. Hoe was die nog?
De Tuurminator.
Ja. De Tuurminator, ja. Die pakt al baanrondes en al tijdritten, dat pakt hij bijna. Hè.
Ja, vorig jaar normaal, 500 de meter record gepakt.
Ja. Ja, dat is echt een explosieve kerel. Maar het is toch mij wat tegengevallen. Ik heb hem op de weg een paar keer zien rijden. Het is een beer van een gast, maar toch die fond. Ofwel gaat hij te veel op de piste gaan focussen en traint hij te weinig om wegwedstrijden te doen. Ik weet het niet.
Ik denk dat hij nog een paar jaar nodig heeft om een beetje echt die basis zodanig goed te krijgen om nog fris te zijn in de finale. Want je kunt wel rap zijn. Maar in een massasprint moet je natuurlijk nog overschot hebben om mee te sprinten ook. Hè.
Ja,
want het is positioneren, maar eens dat ze dan de sprinters in recht zetten en jij moet blijven zitten, ja, dan schiet je ook niet op. Hè. Maar Tuur is eigenlijk... intrinsiek was dat eigenlijk een sprinter. Maar dan meer type sprinter op de piste. Ja. Zoals Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland daar de toppers zijn. Qua spiertype zou hij dat perfect kunnen, maar hij heeft toch de moeilijke weg gekozen om het uithoudingsnummers te gaan doen. En hij bewijst ook dat hij een goede keuze maakt, want hij neemt al 2 keer een medaille op een WK in de scratch. Een nummer dat hem op het lijf geschreven is. Maar ik heb Tuur toch wel zien groeien. En het is misschien nog niet 100% te zien op de weg, maar ik geloof wel dat dat nog gaat komen. Ik ben ervan overtuigd met de waardes dat hij toch kan trappen, dat hij een profkoers op de weg zou moeten kunnen winnen op termijn. Dat zijn natuurlijk die het gaan moeten bewijzen, maar ik geloof echt wel in hem. En hij blijft progressie maken. Hij heeft dat gewicht ook niet mee, want ja, spieren, dat weegt. Hè.
Ja,
dus,
tuurlijk.
Als je een keer goed naar zijn benen kijkt, dat zijn echt beenespen. Hè. Dat is ongelooflijk. Hè. Hij is enorm, enorm krachtig. En natuurlijk, als er wat hellingen in zitten, krijgt hij het dan ook wel bij iets moeilijker als anderen. Dus ik hoop dat hij daar nog stappen op kan zetten. En dan kan hij ook op termijn op een ploegkoers gaat hij ook gevaarlijker worden.
En wat is daar naartoe? Ja. Als het zijn basis op de weg wat kan verbeteren, verbreden, gaat hem dat zeker in functie van de piste zeer, zeer ten goede komen. Omdat hij in de nevennummers, zoals Kenny zegt, veel punten kan pakken. Als je dan in de ploegkoers meedoet met de kop, dan kun je ook zesdaagse winnen.
Ja, ja, absoluut. Het is eigenlijk een hele nieuwe generatie die er al staat of nog aan het komen is. En het Kuipken is ook weer uitverkocht. De mensen willen die nieuwe gasten ook aan het werk zien. Kenny, na jouw afscheid, na dat van Ilio vorig jaar, gewoon door.
En terecht, hè, na Etienne de Wilde dacht ook iedereen van oei, wat gaan we nu doen? Hè? Voor wie moeten we nu supporteren? En het jaar daarna hadden ze een antwoord al. Hè, toen dat Ilio dan bij de profs zijn debuut maakte. En dat gaat nu ook niet anders zijn. Hè. Die gasten gaan wel het beste van hun eigen geven. En het blijft ook een soort van volksfeest. Hè. Je mag niet onderschatten dat er nog altijd... Wij gaan wel naar die koers gaan kijken, maar er zijn ook nog misschien de helft van de mensen die hebben maar de helft van de koers gezien ook. Hè. Die gaan een pintje gaan drinken. En die brengen ook die sfeer. Dat hoort bij dat evenement. En die gaan wel blijven tickets kopen voor de zesdaagse. En het is ook aan die jonge gasten nu om hun voet naast... De betere renners te gaan zetten en aan een Tuur en een Noah. Hè. Verras ons, hè. Want Noah van den Branden is toch wel iemand die mij enorm gecharmeerd heeft al het laatste jaar. Die rijdt dit jaar een nieuw Belgisch record in de individuele achtervolging. Dus die jongen die kan 4 kilometer keihard rijden. En dat zijn, die heeft eigenlijk een profiel die wel heel gewild is op de weg ook. En ik ben ervan overtuigd dat Noah ook nog niet zijn potentieel bereikt heeft. Die zou ook nog ergens een kliksje mogen maken, à la Lindsay de Vilder. En daar zit nog heel veel in die jongen. Dus Ik denk dat dat wel een koppel is die de eerste dagen heel vlot gaat meegaan. Het zal misschien net niet zijn voor het podium. Ze mogen mij met heel veel plezier verrassen. Maar ik zie ze niet weggereden worden de eerste dagen. Hmm. Ik heb ze ook heel, heel intensief bezig zien trainen op het Kuipke. Tuur heeft al de Champions League gereden de laatste weekends. Noah was elke training aanwezig, net als Fabio van den Bossen. Dat is nu inside information, maar Fabio had een rustweek, maar hij is wel twee keer op het Kuipke komen meetrainen toen ik sessie zat. Hij heeft niet super hard getraind, maar hij zag al van, die is er 100% mee bezig. En, Fabio is een heel, heel intelligente renner, een heel goed ploegkoerserke. Dus die gaat ook heel ver komen.
Ja, samen met Jules Hesters dan. En Noah van den Branden, die heeft in het verleden samen met Gianluca Pollevliet ook de belofte zesdaagse gewonnen en daarvoor spektakel gezorgd. Hè.
Ja, ze hadden toen ook alle barenkorts gevestigd. Ik weet niet van die op dit moment nog staan, maar dat zijn twee jongens met heel veel snelheid. Hè. Gianluca heeft een heel goed wegseizoen gereden ook. Ook iemand die stappen gezet heeft. Dus ja, het is echt... een beetje de zesdaagse van de vernieuwing, als we het zo mogen zeggen. Nieuwe namen die zich meer gaan manifesteren. Ik ben echt benieuwd.
En wie weet wordt een van die mannen wel de nieuwe chouchou van het Gentse publiek. Hè,
ja, daar zitten we eigenlijk. Dat is mijn volgende vraag naar u. Ik ken niet, wie gaat er nu na u en Ilio? Wie is er nu de patroon van de zesdaagse?
Ja,
wie hebt jij op het zicht dat dat kan worden? Je kent die gasten allemaal van dicht. Je moet daar ook een persoonlijkheid voor hebben. Je moet natuurlijk een goede renner zijn in de eerste plaats, maar er moet altijd iemand zijn die het een beetje, als er een keer wat moet gediscuteerd, dat onveilig is, die bij de koersdirectie gaat en vraagt voor zus of zo. Ja. Dat deed jij vroeger, dat deed Ilio ook. Wie is dat nu?
Ja, maar ik denk in de zesdaagse wereld, vroeger was dat ook, er was ook echt een patroon die, zoals je zegt, die de spreekbuis was van de renners.
Ja.
Maar er zijn maar twee zesdaagse meer. Hè? Dus... Dat landschap is zo omgegooid, dat bestaat amper nog, het patroon gegeven. Iedereen rijdt gewoon voor zijn eigen schel. Cadeaus worden helemaal niet meer gegeven. Maar het verhaal van de chouchou, ja, wat zijn de voorwaarden? Hè? Charisma. Er zijn er wel een paar van die jongens die dat hebben. Hè? Ik hou wel van de flair van Fabio van den Bossen en een Jules Hesters die wel een beetje een ambiance erin wil brengen. Robbe Gijs en Lindsay de Vilder zijn daar minder mee bezig. Die zijn echt gewoon focus op de job en performance gericht. Wat dat ook zeer mooi en respectabel is. Als ik Jules Hesters dit jaar op het podium zie eindigen, is dat hij misschien wel... Hij is ook man van Gent, dat is ook een voorwaarde. Robbe Gijs is een inwijkeling. Hij is eigenlijk een Limburger die al heel lang in Gent woont nu in Brakel. Lindsay de Vilder is oorspronkelijk van Laarne. Hè, ook een heilig dorp wat de pisterennen betreft. Net als Fabio van den Bos, Etienne de Wilde. Maar die woont nu in Anzegem. Speelt dat allemaal een rol? Ik weet het niet. Laat het volk maar kiezen. Voor mij mogen ze allemaal even hard aanmoedigen. En als ze het jaar daarna weer komen... Maar er moet altijd iemand boven staan. Ik weet wat je bedoelt.
Wil ik zeggen. Bij Etienne de Wilde, als hij demareerde met zijn neus op zijn tube van
inderdaad,
voor...
Inderdaad,
Ilio Kersen trok nu Willy...
Ja.
Met zijn fiets op de piste. Gij die ook zo'n move dat hij zegt... Wauw, dat is wel tof in volle ploegkoers. Hè?
Ja.
Als allemaal op blok zaten. Hè? Ja, dan zei hij voor mij de man. Hè? Als je dan nog kunt, op die moment... En ik ben nu eigenlijk aan het wachten. Havik deed dat vorig jaar ook.
Ja.
Met zo... Maar ja, dat is geen Van Lastons. Hè? Ik wil een coureur Van Lastons die dat doet. Daarom vraag ik aan Kenny, wie gaat dat nu worden? En blijkbaar is het ook voor hem moeilijk om te zeggen, dus... We zullen zien dat er misschien iemand opstaat nu.
Inderdaad. Er komen 12 koppels aan de start in Gent. En ja, we kunnen die allemaal volgende week uitgebreid bespreken. Helaas is onze tijd hier nu beperkt om die allemaal de revue te laten passeren natuurlijk. Maar dus de zesdaagse is integraal van start tot finish te bekijken op Pix Sports, dames en heren, van 14 november af. Dan beginnen we eraan. Frank, jij zorgt dat je uitgeslapen bent.
Ik zal het proberen.
Oké, ik ga jullie bedanken voor de komst. Kenny, veel succes. Vond je het leuk om eens een podcast te doen?
Ja, ik vond het zeer leuk. En ik vind het altijd interessant. Ik luister enorm graag naar Frank zijn stem. Ik ben zelf ook een halve Gentenaar. En ik vind het fantastisch, omdat het sluipt er altijd in. Hè. Nee, ik hoor het zo graag.
Ik probeer het weg te steken, maar het gaat niet altijd. Ja.
Maar ook bij ons thuis praten we dikwijls een keer. Proberen we echt door wat gaans boven te halen. Voor jonge gasten is dat niet, maar dus ik vond het heel tof. Ja. Super.
Okay, op die manier is de toon gezet. U bedankt voor het kijken en of het luisteren naar deze podcast. En graag tot een volgende keer.